Broeders en zusters, wij waren in wat schriftplaatsen in de brieven van Paulus, naar aanleiding van de uitspraak van de apostel Petrus, helemaal aan het eind van zijn laatste brief, namelijk in bijzonder vers 15 en 16 dan, waar de apostel Petrus zegt dat de apostel Paulus in alle zendbrieven geschreven heeft over de langmoedigheid onzes Heren, van welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan en die ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. En het was mede om die reden dat wij ons inderdaad hebben vervoegd bij de brieven van Paulus en gezien hebben hoe de apostel inderdaad steeds opnieuw dezezelfde materie aanhaalt. Ik kan niet zeggen dat hij het elke keer verklaart of toelicht, want dat is een ander verhaal. Maar hij noemt het dan toch in elk geval wel. En voor het doel waren we in de eerste plaats in het slot van Romeinen hoofdstuk 16, waarin dus gesproken wordt door de apostel over de prediking van Jezus Christus. Romeinen 16 vers 25. De prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is. En door de profetische schriften, die van de apostelen en profeten uiteraard, door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus nu geopenbaard en door profetische schriften onder al de heidenen bekend gemaakt. Het is deze gedachte die weliswaar in de Romeinenbrief niet uitgebreid wordt toegelicht, maar het wordt wel genoemd en het valt dus volstrekt in het kader van de uitspraak van Efeze 3, waar de apostel zegt dat hij tevoren inderdaad over deze dingen geschreven heeft. Namelijk de zaken met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling, waarin de openbaring van dat koninkrijk van Christus inderdaad uitblijft. Anders gezegd, waarin de Heer zich verbergt, maar waarin hij zich een volk verzamelt uit de volkeren, uit de heidenen, voor zijn naam. En dan nog een volk met een hemelse bestemming, en dat ter onderscheiding van het werk wat God voorheen deed en ook in de toekomst zal doen. Want het unieke van onze dagen is inderdaad de roeping van dat volk dat inderdaad naar de hemel zou gaan. En zoals gezegd, de hemel is niet het hiernamaals, het is het hierbovenmaals of zoiets. In elk geval, het gaat om een hogere positie. Dat ik nu helemaal teruggrijp op Romeinen 16 heeft maar één reden. De reden is dat ik vorige keer helaas geen opname heb kunnen maken door omstandigheden die ik nog maar verder niet zal toelichten. Maar het is nu eenmaal zo. En daarom herhaal ik even waar we welke schriftplaatsen geweest zijn. Want na Romeinen 16 vers 25 en 26, goedenavond. Vele laatste zullen de eerste zijn, broeder. Na Romeinen 16, vers 25 en 26 waren wij in elk geval in de volgende brief, want we gaan het allemaal even doorkijken of Petrus gelijk heeft, zeg maar. Hè. Er was 1 Korinthe 2 in het bijzonder, waar gesproken wordt over dezezelfde verborgenheid al in vers 1. Maar waar in onze vertaling het woord getuigenis staat, ga ik niet meer op in. Ik wijs er maar op dat er inderdaad verborgenheid moet staan, voor zover ik weet. En anders vinden we die in elk geval wel in vers 7, waar de apostel zegt, 1 Korinthe 2 vers 7, maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. En dat verborgenheid die bedekt was, dat slaat meteen terug in elk geval op Romeinen 16 vers 25. Het zijn dezelfde termen. Waarna vers 8 nog eraan toevoegt, verborgenheid welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar, en dan volgt een citaat uit Jesaja, waaruit maar blijkt dat dit soort zaken inderdaad in Jesaja vastgelegd en daarmee verborgen waren. Maar de apostel citeert uit Jesaja en zegt, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard. Inmiddels, Vroeger niet, niet in die voorgaande eeuwen zoals het elders gezegd wordt, maar inmiddels worden of zijn deze verborgen dingen geopenbaard. Let wel, dat schrijft de apostel niet in een van zijn gevangenisbrieven, zijn zogenaamde latere brieven, maar in een van zijn oudere brieven. Korinthe, 1 Korinthe. Waarna hij vervolgens zegt dat wij als gelovigen gebouwd worden op één fundament, dat is inmiddels hoofdstuk 3, dat wij als gelovigen gebouwd worden op één fundament tot één tempel. Ik haal het even aan, omdat we het straks opnieuw tegenkomen. Dan hebben we in ieder geval het hier al zien staan, in elk geval in het tweede deel van 1 Korinthe 3. En als waarschuwing tussendoor hebben we de woorden aan het einde van 1 Korinthe 2, waar gezegd wordt dat deze wijsheid, bestaande in verborgenheid, maar die nu geopenbaard is enzovoort, dat die wijsheid met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling dus, en met betrekking tot de positie van en aard van de gemeente uit onze dagen, daarvan wordt gezegd de natuurlijke mens, dat wil zeggen de mens die naar het vlees wandelt, de natuurlijke mens begrijpt niet die dingen die des geestes God zijn, ze zijn een dwaasheid en ze kan ze niet onderscheiden. En dat heb ik niet uitgevonden, maar heb ik niet geschreven ook, maar dat betekent uiteraard dat degenen die dat niet oppikken, die doen dat niet omdat ze inderdaad gericht zijn op aardse zaken en hier geen open oog voor hebben. Sorry, maar dat staat zo in de Bijbel. Ja, nou goed. Daarna hebben we misschien wel aangehaald, maar dat weet ik niet eens meer. Ik geloof niet dat we het gedaan hebben. 1 Korinthe 15, het laatste deel. Namelijk vanaf vers 51 hebben we het eigenlijk aangehaald. 1 Korinthe 15, ja, toch wel, hè. Dat had ik niet mogen overslaan. Want daar staat vanaf vers 51, ziet, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden, enzovoorts. Want de gedachte is dat voordat wij onze hemelse erfenis zouden ontvangen, zouden wij ook naar het lichaam eerst veranderd worden en daarna pas onze erfenis, ons loon ontvangen. En dat loon, die erfenis, hoe het maar heet, wordt dan ook, daar wordt naar verwezen in het allerlaatste vers van het hoofdstuk. Met andere woorden, dit gedeelte vanaf vers 51 spreekt over wat wij noemen de opname van de gemeente. En het wordt hier in verband gebracht met het loon, de heerlijkheid die we in de toekomst zullen ontvangen. Het zal duidelijk zijn dat als wij een hemels volk zijn, zullen we toch eerst een hemels lichaam moeten hebben voordat wij een hemels erfenis definitief zullen ontvangen. En dat is wat hier staat. We zouden zo'n schriftgedeelte missen als het hier niet stond. Nou, op sommige plaatsen staat het ook, andere plaatsen, maar dan heel kort. Maar goed, die komen we vanzelf tegen, neem ik aan. Daarna heb ik u gewezen op, in elk geval, misschien 2 Korinthe 5, omdat het daar over de opname van de gemeente feitelijk gaat. Maar niet al te duidelijk. Dus ik laat het er maar bij, het speelt niet zo'n grote rol. Maar ik heb u in elk geval gewezen op 2 Korinthe hoofdstuk 12, waar de apostel zegt dat hij de dingen die hij ons leert, de dingen die hij schrijft, de dingen ook die hij zo graag aan de Korintiërs zou willen prediken, omdat het nou eenmaal wijsheid van God is, en omdat zij dat nou eenmaal niet willen horen, omdat ze nog vleeselijk zijn, 1 Korinthe 3, daarvan zegt hij van die dingen dat hij ze van Gods wegen ontvangen heeft, want hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, enzovoorts. Hij heeft wonderlijke dingen gezien, onuitsprekelijke woorden gehoord, maar hij zegt ervan dat deze Korintiërs hem niet toestaan om ze te spreken. Dat zeg ik nu met eigen woorden in één keer, want ik dacht dat ik dat vorige keer voldoende had duidelijk gemaakt. En daarna hebben wij gewoon één bladzijde omgeslagen. En toen kwamen wij terecht in Galaten hoofdstuk 1, waar de apostel zegt dat toen hij door de Heer geroepen werd, toen is hij niet, of terstond niet, dat is Galaten 1 vers 16, is hij terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, en dus is hij terstond te raden gegaan bij de geest, maar het was in Arabië. Staat er. Hij is terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed en dus bij de geest, vers 16, maar het was in Arabië. En daar is hij dus opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. En meer nauwkeurig, Het was kennelijk op de Sinaï, want 2 hoofdstukken of 3 hoofdstukken verder komen we dat woord Arabië nog een keer tegen en hebben alle schriftplaatsen gehad waar Arabië voorkomt in het Nieuwe Testament. En daar staat dat Sinaï is een berg in Arabië, zodat de enige mogelijke conclusie luidt dat de apostel Paulus in navolging van Mozes en in navolging van Elia en vermoedelijk dus ook in navolging van de Heer Jezus zelf, ik zeg het niet met zekerheid, maar ik persoonlijk ben daar zeker van, ik twijfel daar niet aan eerlijk gezegd, maar dat hij in navolging in elk geval van Mozes, want dat is het belangrijkste, naar de berg Sinaï gegaan is, daar dezelfde dingen heeft gezien. En waar Mozes deze dingen moest vormgeven in de inzettingen van het Oude Verbond, was het de apostel Paulus die juist deze dingen openlijk zou prediken. Onder Mozes werden deze dingen bedekt onder de vormen van het Oude Verbond. En onder Paulus werden deze dingen geopenbaard. Maar het neemt niet weg dat de apostel bij gelegenheid deze vormen van het Oude Verbond inderdaad gebruikt als illustraties van wat hij onderwijst. Ik vind dat eigenlijk het belangrijkste argument voor de Paulinische oorsprong van de Hebreeënbrief. Maar die zal niet iedereen aanspreken. Maar voor mij persoonlijk is dat het grootste argument. Want heel de Hebreeënbrief is gebaseerd op deze oud-testamentische eredienst. En als er iemand was die daar verstand van had, dan moet het Paulus geweest zijn. Hij heeft de oorsprong ervan gezien, bij wijze van spreken, op de Sinaï. En hij is degene die die waarheden die Mozes gezien heeft ook openlijk zal prediken. En hij gebruikt daarvoor dus de Mozaïsche illustraties. Het zou vreemd geweest zijn als hij dat niet gedaan zou hebben. En we vinden het in elk geval in heel de Hebreeënbrief. En iets korter vinden we het bijvoorbeeld in 1 Korinthe. 10, weet wel, vergelijking tussen de gemeente en Israël enzovoort. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Gaat er maar om dat wij in de gaten hebben dat ook wanneer de apostel Paulus deze gelaten brief schrijft, en tot op heden hebben we er nog geen één overgeslagen, zegt hij dat hij inderdaad van Gods wegen is voorgelicht en deze openbaringen heeft ontvangen. Daarna moet ik u zeggen dat weliswaar specifiek gemeentelijke waarheid weliswaar niet een belangrijke rol speelt in deze brief aan de Galliërs, aan de gelaten, maar dat komt gewoon door het specifieke onderwerp, namelijk de verhouding tussen wet en genade. Of het gebrek aan verhouding tussen die twee, want zo kun je het ook zeggen. Maar niettemin noemt hij aan het eind van hoofdstuk 6 en daarmee helemaal het eind van de brief, noemt hij de gelovigen aan wie hij schrijft het Israël Gods. Dat wil zeggen, niet het Israël wat onder de wet leeft, niet het Israël dat een nieuw verbond verwacht, maar diegene die onder een nieuw verbond in plaats van het oude leven, kortom, degene die naar deze nieuwe regel, dat is vers 16, naar deze nieuwe regel wandelen. Over hen zal zijn vrede en barmhartigheid, dat is uiteraard gewoon het nieuwe verbond in de praktijk, namelijk over het Israël Gods. En hier vind je dus letterlijk vermeld dat de gemeente beschouwd wordt als Israël, als het volk Gods, verzameld uit de volkeren enzovoort. Echter niet met een bestemming in een vaderland beneden, maar met een bestemming in een beter vaderland, dat is het hemelse. Met dank aan Hebreeën 11. Vooruitgrijpend dan. Nou goed, daar hebben we het nog over. Daarna is het niet zo problematisch meer. Niet dat het dat voor ons was, hopelijk, maar voor sommigen wel. Maar voor ons is het daarna helemaal niet meer problematisch, want daarna komen we in Efeze 1. En daar wordt meteen aan het begin van de brief gezegd in Efeze 1 vers 3. En dan vervolgen we dus gewoon onze gedachtegang. In Efeze 1 vers 3 wordt gezegd dat wij gezegend zijn geworden met elke, want dat staat er eigenlijk, elke, modern Nederlands verandert of eist andere woordkeus, helaas. Maar goed, dat hij ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. Let op dat er dat zelfs in de hemel voorop staat. Elke geestelijke zegening in de hemel. Daar komt dus automatisch de klemtoon op. Dat het in Christus is, is vanzelfsprekend. Dat het in de hemel is, is niet zo vanzelfsprekend. dat het in Christus is, vloeit gewoon voort uit de openlijke uitspraken van het Oude Testament. Dat het in de hemel is, ja, dat valt af te leiden uit de wat verborgen uitspraken van het Oude Testament. Maar dat gaat alleen via de openbaring die de Heer van, of die Paulus van de Heer ontvangen heeft. En daar gaat het dus om, de hemelse positie van de gelovigen uit onze bedeling. En dat is wat ik u vele weken terug inmiddels heb voorgehouden, kenmerkend voor onze bedeling. Is punt 1 dat het koninkrijk van Christus niet openbaar gemaakt wordt. Kortom, dat het koninkrijk en de Heer zich verbergen. Vervolgens, hij verzamelt zich wel degelijk een eigen volk. Maar dat is een volk met een hemelse bestemming. En dan was er nog een kenmerk. Dat is namelijk dat niet het natuurlijke Israël het woord gods bekend maakt aan de heidenen, maar dat inderdaad een ander Israël, dat is in de praktijk de gemeente, het woord gods bekend maakt aan alle volkeren en zelfs in de eerste plaats aan Israël. Tot op heden officieel bestaande uit de Joden. Die heb u toch, hè? En daar heb ik nog vermeden om de term Efraïm te gebruiken, want dat doet eigenlijk voor deze uiteenzetting weinig ter zake. Het gaat om kenmerken van onze bedeling. En een van die kenmerken is dan de hemelse positie van de gelovigen. En die vinden we hier dan toch uitdrukkelijk vermeld in vers 3. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Daarna is het ook wel aardig om vast te stellen dat vers 4 zegt, want vers 4 noemt dan een van die geestelijke zegeningen, want dat is wat gelijk aan het begin van het vers betekent. Vervang het maar door zoals. En gelijk en zoals betekent toch hetzelfde, dus het maakt niks uit. Maar zoals daar zijn. Punt 1. Zoals hij ons uitverkoren heeft in hem, dat wil zeggen in Christus, voor de nederwerping, of voor mijn part grondlegging, wat het maar is, maar voor de nederwerping der wereld. En de gedachte is niet dat wij uitverkoren zijn om in hem te zijn. Sommigen lezen dat gemakshalve zo. Maar het staat er echt niet. Wat er staat is dat Christus is uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En dat waar wij in Christus zijn, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. Dat staat namelijk in het voorgaande vers. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat heb je toch, hè? Doordat wij in Christus zijn, zijn wij in hem gezegend met elke geestelijke zegening. Dat wil zeggen, nu volgen. Volgt een opsomming. En dat is een opsomming van de zegeningen van Christus zelf. Waaraan wij deel hebben gekregen toen we tot geloof kwamen. Sinds wij één plant, Romeinen 6. Sinds wij één plant zijn geworden met hem in de gelijkmaking zijns doods. De gelijkmaking zijn er begrafenis en de gelijkmaking zijn er opstanding. En Efeze voegt er in de praktijk aan toe. En in de gelijkmaking zijn er hemelvaart. Maar dat staat in hoofdstuk 2 pas. Maar hier wordt het toch eigenlijk al gezegd. Gezegend in Christus, dat wil zeggen, niet wij zijn uitverkoren. Er is namelijk bij God geen aanneming des persoons. Staat talloze malen in de Bijbel. Dus daar hoef ik helemaal niet op in te gaan. Er is geen aanneming des persoons bij God. En voor zover wij dan toch uitverkoren zijn, ligt dat niet aan ons. Maar is dat omdat wij in Christus zijn. Toegevoegd zijn aan de Zoon. Deel hebben gekregen aan het leven van Christus. Is niks moeilijks aan. Omdat wij van nature in Adam zijn, zullen wij sterven. Omdat wij door de nieuwe natuur in Christus zijn, hebben we deel aan de zegeningen van Christus, die immers de laatste Adam is. Zo zit dat gewoon. Omdat wij in Adam zijn, zijn wij zondaar. Omdat wij in Christus zijn, zijn wij rechtvaardig. Omdat wij in Adam zijn, hebben we vergankelijk leven. Omdat wij in Christus zijn, hebben wij eeuwig leven. En een variant, maar dat is er een die alleen in onze bedeling geldt, is deze. Op grond van dat wij in Adam zijn, zijn wij aards. Maar op grond van dat we in Christus zijn, zijn we hemels. Die variant wordt hier toegevoegd. Toch? En omdat Christus uitverkoren is van voor de grondlegging der wereld. Dat staat vele malen in de Bijbel trouwens, dat dat zo is. En wij aan hem deel hebben, zijn ook wij in hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dus laat ik dat verhaal nog nooit meer van u horen. Dat heb ik nooit van u gehoord hoor. Maar dat verhaal van, ja, God kiest zich en volk. En dat, toevallig hebben wij dat deel aangekregen. Konden wij ook niet helpen. En anderen niet. Kunnen zij ook niet helpen. Maar het komt vanzelf wel goed. Het is een van die redeneringen namelijk die ten grondslag ligt aan de, of ten grondslag liggen aan die leer van alverzoening. Die zegt, oh, wij zijn nou eenmaal uitverkoren en anderen niet, maar dat is onze schuld niet. God heeft ons gekozen en God kiest anderen niet. En nou ja, als dat zo is, dan is de conclusie ongeveer, nou ja, dan komt het zelf wel goed. Het is immers Gods werk. God kiest de een wel en de ander niet, maar God is echt vaardig en heilig en vooral liefde en dat soort dingen. En dat komt dan vanzelf wel goed. Een zeer passiverende filosofie, denk ik altijd. Het maakt ons inactief, fatalistisch, apathisch enzovoorts. En dat is nou juist net niet de bedoeling. Nou goed, maar als u maar begrijpt hoe het zit met onze positie, die ligt inderdaad niet vast in ons, die ligt in Christus vast. Niet voor niks zegt Romeinen 3, derde hoofdstuk van de eerste brief uit het Nieuwe Testament, al dat de verlossing in Christus Jezus is. U weet wel, er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd, derven de heerlijkheid God, ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Die schriftplaats maakt een eind aan heel wat dwazen, sorry dat ik het zo zeg, maar aan heel wat, wat laat ik dan zeggen, vreemde leringen, dat is in ieder geval een Bijbelse term. Want er zijn er die zeggen, nou nee, God maakt onderscheid tussen Jood en Heiden. En als een heiden moet op een andere wijze behouden worden dan een Jood. En wordt ook toegevoegd aan een ander volk, enzovoorts. En bovendien zijn er zelfs die beweren dat er zelfs verschillende gemeenten bestaan, ook in onze dagen. De een uit Joden met de ene bestemming en de andere uit heidenen met een andere bestemming. Waardoor wij natuurlijk nooit weten bij welke gemeente wij horen, want niemand van ons weet zeker of een Jood is of niet naar Gods normen. Je zou maar een Joodse bed overgrootmoeder hebben. He? Dacht je dat je een heiden was, dan ben je onvoorzien toch een Jood. Dan ben je de klos, want dan heb je een aardse toekomst in plaats van een hemelse. Dat is pech hebben. He? Hoezo uitverkoren volk? Wie is er dan eigenlijk uitverkoren? Ik bedoel, dat roept zoveel vragen op die absoluut niet te beantwoorden zijn, zonder dat de vragen zelf belachelijk worden. Daar kom je nergens mee. Nee, de schrift zegt, er is geen onderscheid. En dat staat in Romeinen, het wordt in Efeze herhaald. Nou, in Romeinen ook vele malen. Maar om er wat te zeggen, in Efeze wordt het herhaald, in de zogenaamde late brieven van Paulus. Er is geen onderscheid. En zo wordt God verzamelt zich één volk met een hemelse bestemming. En die hemelse bestemming vloeit voort uit de tegenwoordig slechts hemelse positie van Christus. Daar komt het in het kort op neer. En dus inderdaad hemels. Dat de apostel dus in deze brief speciaal op het tegenwoordige werk Gods ingaat. Niet op het nieuwe verbond in het algemeen, maar heel specifiek op onze tegenwoordige bedeling, lijkt mij dus een duidelijke zaak. Want reeds in het openingsvers feitelijk van deze brief spreekt hij over hemelse dingen. Daarna komt de opsomming van zegeningen die wij in Christus ontvangen hebben. De eerste daarvan is uiteraard dat wij in Christus zijn uitverkoren. En vervolgens in Christus tevoren verordineerd zijn om tot zonen gesteld te worden. Ik lees het vers niet, maar het staat echt in vers 5. Gepredestineerd, tevoren verordineerd. Tot zoonstelling. En dus tot eerstgeborenen. En dus tot erfgenamen, want dat is wat het woord allemaal in zich bergt. En in vers 4 bij uitverkiezing stond al, het was voor de grondlegging de wereld. En vers 5 zegt, het was tevoren. Dat wil zeggen dat dit plan Gods al gemaakt is tevoren. En feitelijk dus voor de grondlegging der wereld. Voor de tijden der eeuwen of wat het maar wezen mag. En dat betekent dat de roeping van de gemeente in onze dagen niet een onvoorziene omstandigheid was of zoiets. Of ontstaan is door een noodlottig misverstand van de kant van het Joodse volk of iets dergelijks. U weet wel, door hun ongeloof, hun struikel of zoiets. Niets van aan. Integendeel, het maakt gewoon onderdeel uit van het plan Gods dat hij gemaakt heeft voor de tijden der eeuwen, zoals dat heet. Maar voor de nederwerping der wereld. Dat was het dan. En daarom is het ook gewoon terug te vinden in het Oude Testament. Ik zei terug te vinden. Ik zei niet dat het geopenbaard is in het Oude Testament. Ik zeg dat het daarom gewoon is terug te vinden in het Oude Testament. En wat die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid betreft, daarvan zei de wijsheid zelf al, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, zodat ik nog altijd het vermoeden heb dat men ook in oud-testamentische tijd deze waarheden had hebben kunnen kennen. Geworden, zoiets. Hebben die? Denk ik. Maar dat valt achteraf niet te bewijzen. In ieder geval niet door ons, want wij lezen allemaal eerst het Nieuwe Testament en dat is makkelijk genoeg natuurlijk. Dus dat weten we niet. Maar goed, terug naar Efeze, want er staat er nog één bij. Er staat ook uitdrukkelijk in vers 9 van hoofdstuk 1... dat een van die geestelijke zegeningen is dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. In Christus, wel te verstaan. Het gaat trouwens volgens het voorgaande vers, vers 8, over die wijsheid Gods. Waarvan wij gelezen hebben, wijsheid Gods bestaande in verborgenheid welke bedekt was. In 1 Korinthe 2. En hier vind je dezelfde termen achterin volgens. En er staat, God heeft ons bekend gemaakt de verborgenheid van zijn wil. En wat zei Romeinen 16 erover? Het is nu door profetische geschriften tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekendgemaakt. En wat zei 1 Korinthe 2? Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En wat zegt Efeze? Een van die zegeningen is, God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En dat naar zijn welbehagen, welke hij voorgenomen had in zichzelf. Er staat er weer bij, voorgenomen had. Dat wil zeggen, het was zijn plan zo zonder meer. Ook in oud-testamentische tijd al. En als er staat, hij had het voorgenomen in zichzelf, komen wij bij een beetje filosofisch probleem. Maar de gedachte is gewoon dat het onderdeel uitmaakte van het plan Gods. Maar de formulering is zo gekozen omdat naar Bijbelse maatstaven eigenlijk dat plan Gods gewoon God is. Het plan is God en God is het plan. Die is iets moeilijker, maar ik probeer toch altijd zo ver te gaan dat we het allemaal nog net zo'n beetje kunnen vatten. Je moet wat doen soms, hè. Ja, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord logos, logos is gewoon een ander woord voor een plan, een idee, een gedachte, een formule. God is namelijk woord, hij is dat plan. En dus kan er staan, hij had het voorgenomen in zichzelf. Zeg ik nou wat geks? En dan nemen we toch gewoon, maar dat is ook zo'n onbekend schriftgedeelte, nemen we Spreuken 8. De wijsheid die bij God was, eer deze wereld was, en die zij die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, leidt geen twijfel. Christenen over het algemeen zeggen direct, die wijsheid daar in Spreuken 8, dat is Christus zelf. Nou, dan zeg ik, dat is ook zo. Niettemin heet hij wijsheid Gods. En dus, hij is het plan Gods. En de voor ons wat makkelijker te begrijpen formulering is, dat God had een plan en God werkt het uit in de persoon en het werk van Jezus Christus. Die kunnen wij begrijpen. Dan is Christus de uitvoerder van het plan Gods. Maar de Bijbel, dat zegt de schrift ook, maar de schrift zegt het nog fundamenteler en zegt, Christus is het plan Gods. Christus is het woord Gods. Christus is de wijsheid Gods. Weet u nog, dat was 1 Korinthe. 1, laatste verse. Christus die ons geworden is wijsheid van God. En een paar versen verder in hoofdstuk 2. Wijsheid van God bestaande in verborgenheid welke bedekt was enzovoorts. Die wijsheid is Christus, Christus is die wijsheid is God. Het plan Gods is dus gewoon God. Heb je dat? Zo fundamenteel ligt het. Daarom ligt het ook vast. Op het moment dat wij denken dat het plan Gods veranderd kan worden, sommigen denken dat. Ik heb het meerdere keren horen vertellen. Mensen die zeggen, ja, en toen ging het zus en toen ging het zo. En toen kon God niet verder, toen is hij maar rechtsaf gegaan. Of links, weet je veel. Maar bij wijze van spreken een andere weg ingeslagen om dan via een omweg alsnog op de oorspronkelijke weg uit te komen. Zoiets. U weet wel, Israël was ongelovig. Wat nu? En toen heeft hij gedacht, och, weet je wat, laat ik dan een ander volk voor een poosje verzamelen uit de heiden. En dan zet ik die later wel weer aan de kant. alsof het niet gewoon de hemel is, maar vooruit. En dan daarna dan nemen we de oude draad weer op, enzovoort. Maar zo was het niet. En of als die, met opzet noem ik deze, en voor de hand liggende is bijvoorbeeld die uit Genesis meteen, het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. En hij zei, kom, ik zal die mens verdelgen van de aardbodem. En ze voelt bij nader inzien, was er één die misschien toch de moeite waard was, dat was Noach. En u weet wel, zo, God had er spijt van en hij dacht, ik maak er weer een end aan. En later onder Israël hetzelfde verhaal. De Heer zei tot Mozes. Het volk dat zal ik wel ombrengen. Dan begin ik met jou wel overnieuw. En dan concludeert men uit dat het plan Gods kennelijk veranderlijk is. Wel, als dat zo is, dan is God veranderlijk. En wat het ook is, als het veranderlijk is, is het geen God. Toch? Of is het niet echt moeilijk? Nee, nou, als je niet op vertrouwen kunt, is geen God. God moet per definitie de onveranderlijke zijn. Dat is hij ook. En aangezien hij woord en dus plan en dus logos, idee, formule, of hoe het maar heten mag, is, betekent het dat plan God onveranderlijk is. En daarom zegt Johannes 1 ook niet, God is vlees geworden. Johannes 1 zegt, het woord is vlees geworden. Toch? En 1 Johannes 1 benader inzien zegt het ook. Met andere woorden, men zegt precies hetzelfde. Geen wij getast hebben van het woord des levens enzovoorts. Dat het over Christus gaat is duidelijk genoeg, maar hij noemt het niet zo. Hij noemt het woord, logos. Nou goed, dat is het hoogste wat er is. En daarom kan hier staan dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. En dat na zijn welbehagen, God had het zo gepland namelijk, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, in Christus, in God, of hoe je dat maar zegt, is dat plan. Het plan is namelijk God, daar gaat het om. Dat plan wordt geïdentificeerd met de Godheid als zodanig. En daarom is het ook inderdaad een onveranderlijk plan. En van dat standpunt uit geredeneerd, en ik acht het een volstrekt bijbelstandpunt, zou je dus kunnen zeggen dat waar men filosofeert over een plan God dat aan verandering onderhevig is, daar is men eigenlijk godslasterlijk bezig. Toch of niet? Dat is de enige conclusie. Begrijp je me goed, wat ik u nou vertel is niet zomaar een theorie. Waar het erom gaat is namelijk dat wij er ten volle van overtuigd zouden zijn dat al de beloften worden, plannen, al de beloften Gods in Christus ja en amen zijn. Per definitie. Om wie hij is. En daarom kunnen we van op aan en dat is de basis van ons geloof. Geloof is toch geloof in de onveranderlijkheid van de raad Gods? Dat is toch een Bijbelse, waar staat die eigenlijk? Dat is toch een Bijbelse uitdrukking? De onveranderlijkheid van de raad Gods. Waar staat dat? Weet iemand dat? Hè? Geen concurrentie in de zaal. Oh, die komt straks wel voorbij, denk ik. De onveranderlijkheid van zijn raad. En dat betekent dus dat God alles onder controle heeft. En daaruit wordt gewerkt. Volgens het vaste plan. En een onderdeel van het plan werd om praktische redenen inderdaad niet bekendgemaakt. Want het zou het plan verstoren. Dan moet je maar eens navragen bij de politie. Hangend het onderzoek kunnen we nog niet veel meer bekendmaken. Want we willen het onderzoek niet in gevaar brengen. Zo zit het gewoon. Dat hoort ook bij het plan. Dat een deel van het plan inderdaad niet bekendgemaakt wordt. En dus, zei 1 Korinthe 2... was bedekt, want als de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Je moet de zetten die je gepland hebt niet voor afgeven, heb ik nagevraagd aan Karpov. Maar laten we zitten. Nou, terug naar Efeze 1 dan. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En om te zien waaruit hij bestaat. Wel, dat zegt vers 10. Maar ik ga niet uitgebreid erop in hoor. Maar vers 10 zegt waaruit die verborgenheid van Gods wil bestaat. Die bestaat daaruit om tot in, en zelfs tot en met, maar tot in, dat woord tot staat er niet, maar het had erbij gemoeten. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles, dat wil zeggen het heelal, dat wederom staat er trouwens ook niet, lost een heleboel vragen op trouwens, maar vooruit. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden het heelal, tapanta, het heelal, hemel en aarde dus, twee hemelen en één aarde, het heelal tot één te vergaderen, tot één te maken, in Christus. En dat dat alles inderdaad bestaat uit hemel en aarde, staat er vervolgens achter, namelijk beide, wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. De snelle verklaring gaat als volgt. Wij leven nu in de bedeling der genade Gods, waarvan wij toch een paar weken geleden dan in elk geval gehoord hebben, naar aanleiding van Efeze 3, vers 2. Dus de bedeling der genade Gods. En hierna volgt, kennelijk, denk ik dan.
Ja. Hebreeën 6, vers 7, was de onveranderlijkheid van zijn raad.
Hebreeën 6,
vers
7. Wacht, dan moet ik even mijn toog onderbreken. Ja, dat is altijd het risico. Maar ja, Jan heeft altijd de hand bij de knop, hè. Even kijken. Zes. Natuurlijk, ja. Dat gaat er staan in verband met die eedswering. Aan Abraham. Inderdaad. Gaat over de zoon van Abraham, over die beloften aan Abraham gedaan, enzovoorts. En dan vers 17, waarin God willende de erfgenamen der beloften is overvloedige bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen gekomen is. Met andere woorden, het was eigenlijk niet nodig geweest, maar om het overvloedig te bewijzen, heeft hij inderdaad een eed gezworen met betrekking tot dat zaad van Abraham. En later in Efeze, want we gaan terug naar Efeze, vinden wij inderdaad dat de bouw van de gemeente gebaseerd is op de belofte aan Abraham. Waarbij maar gezegd wil zijn dat die onveranderlijkheid van Gods raad net zo goed betrekking heeft op het Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Het staat op zoveel plaatsen. Het is eigenlijk volstrekt overbodig om erover te spreken. Waren het niet dat dikwijls zoveel tegenin gebracht wordt. Maar terug dan naar Efeze 1. Ik zei in die zin die ik zojuist afbrak, dat de korte verklaring als volgt is. Wij leven nu in de tegenwoordige bedeling der genade Gods. En die wordt kennelijk met kleine lettertjes, maar die wordt kennelijk gevolgd door de bedeling van de volheid der tijden uit Efeze 1 vers 10. En die bedelingen, twee bedelingen achtereenvolgens bestaan of verlopen in de tijd tussen de eerste komst van Christus en zijn definitieve verschijning als de koning op de troon zijner heerlijkheid bij de aanvang van de 1000 jaren. Want totdat hij als koning openbaar zal worden en op de troon zal zitten, de troon zijner heerlijkheid, in Matteüs 25 bijvoorbeeld, tot het zover is, is nog steeds sprake van de verborgenheid. In onze bedeling en ook in de komende, dat is namelijk de 40 jaar vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren feitelijk. Maar over twee bedelingen wordt dus gesproken. Hier in Efeze 1 vers 10. Om tot in, ik lees bij voorkeur tot en met, maar daar heb ik het woord een beetje opgerekt misschien. Maakt me verder niet uit. Om tot in de bedeling van de wie heeft er iemand nieuwe vertaling? Niet vertellen hoor. Maar nou raak u de draad kwijt natuurlijk. Mevrouw. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles, het heelal, tot één te vergaderen. Beide, twee dingen. Hemel en aarde. Het ging over twee bedelingen. Zodat de kans het grootst is dat in de eerste van die twee bedelingen dat wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen. En dat in de volgende, de tweede dus, de dingen die op de aarde zijn aan Christus worden onderworpen. En als ik het nou kort zeg, dat blijkt gewoon te kloppen. Ik zeg niet op voorhand dat klopt. Het is niet een vooroordeel, maar het is een suggestie. Maar het blijkt inderdaad te kloppen, want onze
Onze vader.
Zegt het ook, hè? De volgorde. Je noemt alleen geen bedelingen, maar de beroemde gebed zegt het ook, ja. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat veronderstelt dat het eerst gaat om dat in de hemel Gods wil geschiet. En tot op heden is dat niet zo. Nou, liever 100%. Wat zit u me nou aan te kijken? Voor zover de gemeente een hemelsvolk is, in de gemeente gebeurt ook niet alles zoals het zou moeten zijn. Dus dat lijkt me nogal voor de hand liggen. Dan zijn we dicht bij huis. De andere is natuurlijk dat de hemel nog steeds bevolkt wordt door de overste van de macht der lucht. En hoe dat allemaal maar heet, de macht. Je weet wel. Oh, die staan hier ook allemaal genoemd. Overheden, machten, krachten, heerschappij en alle naam die genaamd wordt uit vers 21. Of anders uit hoofdstuk 6. Die overheden, machten, geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw. Kortom, de geestelijke boosheden in de lucht. Maar dat staat echt in het hemelse. De hemel dus in de praktijk. En dus in de hemel gebeurt nog niet. Gods wil, althans niet voor volle 100%. En het gebed, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, veronderstelt, ja terecht natuurlijk, want het is volstrekt geïnspireerd, veronderstelt dat alvorens Gods wil op de aarde volbracht zal worden, zal eerst Gods wil in de hemel volbracht moeten worden. En dat is nog niet eens geregeld. Dus wat de aarde betreft kun je nog wel even. Toch?
Daar wacht, wat is dan? God is toch in de hemel, daar hemelen?
Ja, daar is de duivel ook.
Ja,
daar is de duivel ook. En zijn personeel heb ik nagevraagd aan Job. Om er eens een te noemen. Nee, Ezechiël 28 is ook aardig natuurlijk. Maar hij maakt immers deel uit van de geestelijke wereld. En dat maakt deel uit van de derde hemel. Want die andere twee hemelen zijn volstrekt stoffelijk. Namelijk de sterrenhemel en de vogelenhemel. Zeg je dat goed? Nog goed, zoiets. Die twee hemelen. Dus het is de derde hemel bij de troon Gods. Zeker wel. Dat gaat over hemelse dingen. Bovendien, voor zover wij gezet zijn met Christus in de hemel, het wordt hier gezegd in de rest van hoofdstuk 1 en in het begin van hoofdstuk 2, is het ver boven overheden en machten, maar dat wordt zo gezegd, omdat die wel degelijk in de hemel zijn. Zij het dan in een lagere positie, een lagere rangorde om zo te zeggen. Maar het is nog steeds de hemel. En wij lezen in de schrift dat pas aan het einde van onze bedeling, dat is noodzakelijk bij de opname van de gemeente. En het wordt ook samen genoemd in Openbaring 12. Dat aan het eind van onze bedeling wij die in de hemel thuis horen, ook daadwerkelijk, ook lichamelijk in de hemel gezet worden. En bij dezelfde gelegenheid worden zij die feitelijk niet in de hemel thuis horen. En meer van deze onparlementaire uitdrukkingen. Zal uit de hemel gejaagd worden. Ter nedergeworpen worden.
Ja. Juridisch is het al geregeld.
Ja, dat wil zeggen, de gerechtelijke uitspraken daaromtrent zijn al lang gedaan. Het wacht alleen op de executering van het vonnis. Dank u, broeder. Ja, niet een griffier in de zaal. Nou, het wacht inderdaad op de uitvoering van wat al geregeld was. Inderdaad, ja.
Maar zullen die dan die uit de hemel gebouwd worden ook teruggeven?
Ja, uiteindelijk. Maar dat is nog met enige jaren te gaan en vermoedelijk meer dan 1000 jaar overigens. Ja, maar nou komen we erg buiten het onderwerp. Hè? Kijk, waar ik naar verwees was gewoon het visioen uit Openbaring 12, want daar staat het gewoon bij elkaar vermeld. De wegrukking van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. En daaraan verbonden, want het gaat om een kausaal verband tussen die beiden, de nederwerping van Satan en zijn engelen uit de hemel. Uit diezelfde hemel namelijk. En vanaf dat moment is alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen. Dat wat op de aarde is, juist helemaal niet. Want wat op de aarde was en aan Christus was onderworpen, is dan weg. Naar de hemel namelijk. En voor zover het op de aarde was dan. Toch? Alle gelovigen weggenomen. En ongelovigen, om zo te zeggen, uit de hemel geworpen naar de aarde. Dat ziet er niet best uit voor de aarde. Maar die komt dan aan de beurt. En in de eerste plaats komt dan het Joodse volk aan de beurt. Want Israël zou de eerstgeborene zijn uit de volkeren der aarde. En binnen Israël, wat betreft het koningschap, gaat het inderdaad om Juda. Het Joodse volk dus. En dus begint dan de 70ste week van Daniël. Het is zo logisch als wat. Nee, ik ben soms wat arrogant en dan zeg ik gewoon, kijk, als het niet eens in de Bijbel stond, had je het nog zelf kunnen bedenken. Zo voor de hand liggend is het. Maar je staat in de Bijbel, uitgebreid en gedetailleerd, staat in de Bijbel. Op een volkomen begrijpelijke relatie tot elkaar, waarom het zo gaat. Uw welgeschieden gelijk in de hemel en als ook op de aarde impliceert ook de opname van de gemeente en de nederwerping van Satan bij elkaar. Wat in de hemel is en zich niet aan Christus onderwerpt, moet eruit geworpen worden. En dat wat op aarde is, maar feitelijk in de hemel thuis hoort, dat is de gemeente, zal opgenomen worden. Ten laatste aan het einde van onze tegenwoordige bedeling uiteraard. En dat is waar het hier om gaat, namelijk beide. Wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. En dat wat op de aarde is, gebeurt dan in de bedeling van de volheid der tijden. Dat is dus in de, laten we zeggen, de 40-jarige periode vanaf de opname van de gemeente en nederwerping van Satan tot aan het begin van de 1000 jaren. En dat de periode is ook van, dus van de antichrist. Ja, vanzelfsprekend. Hij is uit de hemel geworpen op de aarde. Dus dit is niks moois, hè? En dus zegt, maar daar moet ik nog naartoe. Dus zegt een ander schriftgedeelte: zolang wij hier zijn, verschijnt die figuur hier op aarde niet. Al niet als zodanig, niet in die hoedanigheid, althans, daar gaat het maar om. Dus 1 Thessalonicense 4, 2 Thessalonicense 2, sorry. Dat is zo makkelijk als wat. Het is niks moeilijks aan het hele schriftgedeelte. Je weet het al voordat je het ooit gelezen hebt. Maar dat is altijd zo, hoor. Dat is altijd zo. Hoe zeg ik dat nou netjes? Je kunt uit heel wat boeken kun je met gemak een hoofdstuk missen. Dat maakt het niet makkelijker om het te lezen. Maar je kunt wat je gemist hebt achteraf met gemak invullen. En als dat niet zo is, is het een slecht boek. Ja, dat meen ik. En de Bijbel valt niet in die categorie, dus ik blijf van mening dat ook al zou je hier en daar een boek uit de Bijbel missen, mis je het nog niet. Dan wordt het niet makkelijker van om het te lezen, dat zeg ik, het heeft nadelen, het zal best, maar je kunt het zo invullen, want op andere plaatsen staat hetzelfde steeds opnieuw. Dit is volgens het aloude beginsel wat we uitgebreid besproken hebben. Namelijk, geen profetie is vanuit eigen uitleg, men zou schrift met schrift vergelijken. En het zijn er in veruit de meeste gevallen meer dan 2 die je met elkaar zou vergelijken. En als je er dus 1 mist, past vanzelf in elkaar. Zo is het dan eenmaal. Nou goed, terug naar Efeze 1. Dat wil zeggen dat daar dus inderdaad gesproken wordt over het tegenwoordige werk Gods, namelijk om dat wat in de hemel is aan zich te onderwerpen. En als het gebeurd is, betekent dat automatisch het eind van onze tegenwoordige bedeling. En dat is die der genade uit hoofdstuk 3. Voordat ik die noem, Efeze 3, waar we overigens in het verleden al even waren. Voordat ik die noem, wijs ik dan eerst nog op Efeze 2... waarin de eerste helft van het hoofdstuk gezegd wordt. We gaan snel hoor vanavond. Dus, let op. In het eerste vers van Efeze 2 wordt gezegd dat wij dood waren door de misdaden en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben. Het gaat over wandel, praktisch leven. En dat na de eeuw deze wereld, dat is de duivel, na de overste van de macht der lucht, dat is de duivel, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, dat is de duivel, staat er dus 3 keer. Hebben jullie? Eertijds waren we dood en wandelden we in misdaden en zonden en dat onder leiding van de duivel. Die heb je. En nu inmiddels, vers 10, zijn wij zijn maaksel. Dat wil zeggen opnieuw geschapen, zijn schepsel, zijn handwerk eigenlijk. Geschapen in Christus Jezus, in tegenstelling tot onze positie in Adam uit vers 1 en 2. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken in plaats van misdaden en de zonde. Welke God voorbereid heeft en niet de eeuw deze wereld, de oosten van de macht, de lucht of die geesten. Opdat wij daarin zouden wandelen. En dus niet zouden wandelen in misdaden en zonde. Heb je dat? Daarmee zijn de tussenliggende verzen meteen verklaard. Ik hoop dat dat duidelijk is. Er kan geen misverstand meer over bestaan over wat er tussenin staat. Want De hele route wordt hiermee bepaald. Vanuit dat wij in Adam dood waren en wandelden in misdaad en zonde onder leiding van de duivel, komen wij terecht bij dat wij in Christus levend zijn en wandelen in goede werken onder leiding van God zelf. Iets vereenvoudigd gezegd, maar ter wille van de parallel was dat. Heb je dat? Waar het namelijk over gaat is niet slechts dat wij zijn levend gemaakt met Christus, 2 vers 1, dan wel 2 vers 6. Ook niet slechts dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, eveneens vers 6. Maar waar het om gaat is wat er de consequentie van is. Namelijk dat wij weliswaar niet uitwerken zijn zalig geworden, maar wel degelijk tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. De gedachte is namelijk dat die verandering van positie de uitwerking zou hebben, gevolg zou hebben voor ons praktisch leven. En waar het over gaat, kan ik meteen wel zeggen, waar het over gaat is dat wij zijn toegevoegd aan een volk van eerstelingen en dus aan een volk van koningen en priesters. Want eerstelingen zijn eerstgeborenen en erven per definitie koningschap en priesterschap. Dus wij zijn een koninklijk, dan wel priesterlijk volk. En dat veronderstelt in ieder geval dat wij een priesterlijke bediening hebben, dienst. En die goede werken bestaan dus uit priesterlijke werken. En wat het koningschap betreft, moet het nog even wachten. Want zolang de Heer zelf zijn koningschap nog niet openbaart, zal het ons ook niet geopenbaard worden. Maar aangezien de Heer wel degelijk zijn priesterschap uitoefent, is de bedoeling dat wij ook onze priesterlijke bediening uitoefenen. En daar gaat het om. Praktische zaak dus, priesterlijk volk en volk van eerstgeborenen. Dat dat zo is, blijkt uit de tweede helft van Efeze 2. Daar staat dan heiden en joden één in Christus. Ja, ja, dat is waar, ja. Maar dat is niet de hoofdlijn van de gedachte. De hoofdlijn is namelijk dat zowel joden als heidenen, aangezien er geen scheiding is tussen die beiden, aangezien er geen onderscheid is, hebben alle gezond derven de heerlijkheid gods en worden ook niet gerechtvaardigd, Romeinen 3. Aangezien de wet is weggenomen en die maakt de scheiding tussen joden en heiden eventueel, in de praktijk van levenswandel in elk geval, maar aangezien dat verschil er niet is, en aangezien sowieso in de gemeente ook niet is Jood of Grieks, zoals het ook op andere plaatsen staat, worden heidenen en Joden, nee, hebben heidenen en Joden, als ze gelovigen zijn, beiden, vers 18, de toegang door één geest, namelijk Christus, tot de Vader. Ik had moeten zeggen één geest, namelijk de Zoon. Dat staat er ook feitelijk, hè? Tot de Vader namelijk. Door wie? Door de Zoon, uiteraard. Alleen heet hij hier de Geest. Nou goed, de onzienlijke Christus. Dat wil zeggen, Joden en heiden hebben beide door één geest de toegang tot de Vader. Maar waarom, dat wil zeggen met welk doel, zou een Jood in de tijd, in oud-testamentische tijd, toegaan tot God? Waarom, voor welk doel zou een Jood in oud-testamentische tijd naderen tot, want dat is hetzelfde als toegaan, naderen tot het heiligdom, tempel. Daar is God toch, daar woont hij toch, tussen de cherubim. Ziet u moeilijk? Waarom zou een Jood nabij komen, want dat is nog een synoniem voor toegaan of naderen. Wat zou je doen? Als je komt tot God, tot de tempel, wat zou je dan doen? Normaal gesproken, het is niet een strikvraag. Hij zou priesterlijke dienst vervullen. Hij zou een offer brengen. Hij zou God iets aanbieden. De eerste strikvraag was geweest, dan had het antwoord moeten zijn, hij zou toegaan om te horen naar het woord Gods. Want dat is het echte antwoord. Dat komt namelijk eerst. Maar aangezien men dat altijd overslaat, het luisteren naar God, komt dan automatisch het tweede antwoord, namelijk om wat te brengen. Hij zou beide doen overigens. Hij zou namelijk komen om te horen en daartoe zichzelf aanbieden. offeren. U weet wat zichzelf offeren. Zichzelf stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Dat komt men tot God en men luistert naar hem. Maar men biedt wat aan, men offert. Dat wil zeggen, men zou priesterlijke dienst vervullen. Vergis je niet, heel Israël was een priesterlijk volk. Dat binnen Israël nog weer de stam van Levi en het bijzonder huis van Aaron een hogere positie innam. Dat is zo, maar niet in heel Israël. Het hele volk onder de wet was officieel een priesterlijk volk. Naar de ordening van Aaron dan, oud-testamentisch. Maar de gedachte is, waartoe zou men naderen? Wel, om een priesterlijke dienst te vervullen. Maar wat zouden wij in ons leven doen? Wij zouden wandelen in goede werken, welke God voorbereid heeft. Waaruit bestaan die goede werken dan? Uit die priesterlijke dienst. Nou ja, ik zal het nou niet doen, maar u neemt de concordantie, u zoekt de term goede werken op in uw Bijbel, en u zult... Goed, in het Nieuwe Testament dan. Dus nog zo'n lijst, maar niettemin. Daaruit blijkt ogenblikkelijk, dat is echt waar, dat blijkt ogenblikkelijk, dat goede werken zijn die werken die gedaan worden tot heerlijkheid Gods. Ik moet het nog nauwkeuriger zeggen. Goede werken zijn die werken die, waarin God verheerlijkt wordt. Want het kan natuurlijk zijn dat wij werken doen in de veronderstelling God daarmee te verheerlijken, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Of zei ik dat te snel? Ik zeg altijd, het is makkelijk genoeg om een liedje te zingen. Gij Heer, zet koning van mijn leven. Wij prijzen u, wij aanbidden u. Noemen ze wat in die tekst. Dat ken jij zo ook niet. Ik ken zo ook niet. Dat is makkelijk genoeg. Maar als je echt God wil eren, loven, prijzen, of wat voor zin nu hebben we tegenwoordig nog meer daarvoor, dat kan alleen als je je leven aan hem ter beschikbaar stelt en bereid bent in deze goede werken te wandelen. Dan hoef je verder niks te zeggen. Want volgens de Bijbel kun je het beste kun je beter tegen de Heer zeggen, nee Heer, ik doe het niet en het dan toch doen, dan dat je zegt, Heer, ik doe dat en het niet doen. Nee, staat ook allemaal in de Bijbel hoor. Staat er allemaal in. Nou goed. Terug maar naar het schriftgedeelte. Door hem, vers 18, hebben wij beiden de toegang, Jood en Heiden, door één geest tot de Vader. Maar wat zou de Jood daar doen als hij toegaat tot de Vader? Want het is ontleend aan de oud-testamentische inzettingen. Toegaan is niet zomaar een woord. Het is het woord voor dat men nadert tot God. Het Hebreeuwse korban. Wordt vertaald met naderen, maar het wordt ook vertaald met offeren. Er is namelijk geen ander woord voor. Het is hetzelfde. Men nadert tot God en dat kan alleen maar om iets bij hem te brengen. En als de Jood, de gelovige Jood, tot God zou naderen om zich ter beschikkende, wellicht om zich te melden voor de priesterlijke dienst, waartoe dan zou een heiden, of zouden wij die eertijds heidenen waren naar het vlees, tot God toegaan? Wel voor hetzelfde doel uiteraard, om ons beschikbaar te stellen voor die goede werken, namelijk voor die priesterlijke dienst. Ja, ik spreek er nou toevallig over naar aanleiding van Efeze 2, maar ik had het net zo goed kunnen doen uit Romeinen 8 hoor. Uit een veel oudere brief van Paulus dus. En uit 1 Korinthe 2, want daar heb ik u er straks op gewezen, er staat dat wij als gelovigen gebouwd worden op één fundament tot één tempel. En de gedachte is simpelweg dat wij dus toegevoegd worden aan een geestelijk huis, wat een tempel genoemd wordt, maar voor zover dat huis een volk is, en dat zijn twee begrippen die door elkaar gebruikt worden in de Bijbel, voor zover dat huis een volk is, is het een priesterlijk volk, want het huis is een tempel. En als het dus een volk is, is het een priesterlijk volk. Dat begrijp je toch, hè? Als het huis een paleis was, was het volk een koninklijk volk. Maar het huis is een tempel en dus het volk een priesterlijk volk. Maar dat hebben we in de brieven van Petrus zelf al gezien. Dus dat hoef ik nou niet meer uit te leggen. Maar waar het dus om gaat, is dat wij worden toegevoegd, Joden en Heidenen, aan één en dezelfde tempel. Dat staat hier dus ook. We hebben beide de toegang door één geest tot die Vader. En dus, vers 19, zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat wil zeggen dat de heidenen deel hebben aan dezelfde zegeningen als Israël. Nou, anders gezegd, dat de heidenen die tot geloof komen deel hebben aan dezelfde zegeningen waar Joden die tot geloof gekomen zijn deel aan hebben gekregen. En als u vaststelt met wat toch slechts aan de Joden belooft, dan ga ik daar dus nou niet eens over in discussie, want het heeft geen enkele zin. Voor mijn part dan, het was alleen aan de Joden, dat is niet zo geloof ik, maar voor mijn part was het alleen aan de Joden beloofd. Maar hier staat dat wij die heidenen zijn deel hebben gekregen aan precies dezelfde dingen. En gebouwd wordt op hetzelfde fundament. En dus zijn we medeburgers der heiligen. Met wie dan? Wij die eertijds heidenen waren uit vers 11 zijn medeburgers. Met wie dan? Wij allochtonen zijn medeburgers. Met wie dan? Autochtonen. Wie waren de autochtonen? Wie horen er altijd sowieso van oudsher of van de beloften? Israël, de Joden dus. Dat is het hele verhaal. En of het nou van oudsher al een heidene beloofd is of niet, speelt in de uiteenzetting helemaal geen rol. Als we het erover eens zijn dat het in ieder geval aan de Joden beloofd was, aan Israël dus, dan is dat hier al meer dan voldoende. Maar hier staat dat voor zover het aan Joden beloofd was, is het niettemin net zo goed op heidenen van toepassing. Het zijn dezelfde beloften namelijk. En dus zijn we niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Waarom? Omdat in de praktijk deze apostelen en profeten door hun prediking, maar ook door hun profetische geschriften uit Romeinen 16 vers 25 en 26. Deze gemeentelijke waarheid voor het eerst geopenbaard hebben. En dus hebben zij het fundament gelegd. En in 1 Korinthe stond dat er ook bij, want voor zover het fundament in Korinthe gelegd is, is het daar gelegd door de apostel Paulus, zegt hij. Maar het fundament is Christus, de eerste steen, het fundament, ook de laatste steen, maar ik dacht dat we het ook al eens besproken hadden, dat zit hem in die term uiterste hoeksteen. En dan vers 21, in welke, dat wil zeggen in Christus, in welke, namelijk in hem die de eerste en de laatste steen is, de alfa en de omega, het begin en het einde, het fundament en de uiterste hoeksteen, in welke het gehele gebouw, want het is maar één gebouw en het gebouw is een geheel, Jood en Heiden, één in Christus heeft men het dan dus ook boven gezet. Het gehele gebouw, en er is dus maar één gebouw, er bestaat dus ook geen onderscheid tussen een Joodse gemeente of een heidense gemeente, of er bestaat ook geen onderscheid tussen een Nederlandse kerk en aan de andere kant een gemeenschap van Messias beleidende Joden, wat het ook wezen mag, want het wil ik nooit weten wat het wezen mag. Het bestaat niet. Organisatorisch bij ons misschien wel, maar bij God, die geen rekening houdt met organisatie, doch slechts met één organisme, bij God is dat verschil er niet. Er is maar één gemeente. Of ons dat nou wenselijk voorkomt of niet, heeft er niks mee te maken. Toch? In welke het gehele gebouw, één gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Here. En wie het weet mag het zeggen, maar ik snap niet waarom sommigen kunnen beweren dat een andere tempel is dan die uit 1 Korinthe 2. Of waarom het een ander volk zou zijn dan dat uit Romeinen 8. Of Galaten 6. Het is wel Gods. Het is toch volstrekt hetzelfde. Nou, in welke ook gij, heidenen, mede met de Joden, gebouwd wordt tot één in de praktijk, tot woonsteden Gods in de geest. Dat wil zeggen een geestelijke woonsteden Gods. En een woonsteden Gods is een tempel, dus is het een geestelijke tempel. Maar een tempel gebouwd uit stenen die samengevoegd zijn, is een uitbeelding van het priesterlijke volk bestaande uit levende mensen, dus levende stenen. En zo hebben we dat al gelezen bij Petrus, herinner ik mij, dus dat hoef ik verder ook niet toe te lichten. En dat is de gedachtegang. Eén priesterlijk volk in onze dagen waarin heus geen verschil is tussen Jood en Heiden. Het gaat gewoon om één volk voor zijn naam, verzameld uit al de volkeren, enzovoorts, tot eerstgeborene, om tot zoon, dan wel zonen, gesteld te worden in de toekomst. Uiteraard, daar komt hij. Uiteraard, let op uiteraard. Uiteraard niet op aarde, want dat kan niet. Want dat is beloofd aan de stammen Israëls. Aan geheel Jacob. Geheel Israël. Hoeveel teksten wou je hebben? De talloze. Met betrekking tot de aardse positie van een volk van eerstgeborenen. Dat gaat over Israël. En dus zeg ik uiteraard niet op aarde. Alleen om tot de conclusie te komen dat het dan in de hemel moet zijn, vind ik wel erg voorbarig. Maar niettemin, dat is wat de schrift zegt. Dus het is ook mijn conclusie niet. Ik stel, mijn conclusie is achteraf slechts gelegen in het woord uiteraard. Een volk van eerstgeborenen, uiteraard. Niet voor de aarde, maar voor de hemel. Dat is de verklaring achteraf. Dat is waarom de gemeente van de aarde moet verdwijnen, voordat ook maar van Gods wegen een begin gemaakt wordt aan de prediking van het evangelie aan Israël, met als doel de bekering van Israël, de roeping, verzameling van Israël tot koninklijk, priesterlijk volk van eerstgeborenen hier op aarde. En aangezien dat werk Gods begint op de eerste dag van de 70ste week van Daniël, kan je dus zelf uit je duim zuigen gewoon dat de opname van de gemeente voor die eerste dag van de 70ste week van Daniël moet hebben plaatsgevonden. Toch? Nee, de Bijbelse argumenten daarvoor die heb ik al zo vaak gegeven, maar die schijnen niet over te komen. Er zijn mensen die hun eigen verstand stellen boven de Bijbel. Dan zeg ik, dan gebruik je verstand. Wat zeg ik nou verkeerd? Zolang de gemeente op aarde is en niet voltooid is, wordt iedereen die tot geloof komt toegevoegd aan de gemeente. Eén gemeente. We hebben dat duidelijk genoeg gezien. Deze gemeente. En dus als de opname van de gemeente plaatsvindt, gaan alle leden van de gemeente mee weg van de aarde in elk geval. Toch? En stel nou dat driekwart van het Joodse volk inmiddels al tot bekering was gekomen, dan moet daarna toch overnieuw begonnen worden met de prediking van het evangelie aan de Joden, want ze gaan allemaal mee met de gemeente, met de opname namelijk. Want in de gemeente is geen verschil tussen Jood en Heiden, dus zowel Jood en Heiden, Jood als Heiden gaan mee naar de hemel. Zo zit dat gewoon. Met andere woorden, die hele bekering van Israël in onze dagen kunt u rustig vergeten. En aan de andere kant, u kunt rustig doorgaan met de prediking van het evangelie aan de Joden dus. Voor het geval u het me verkeerd mocht begrijpen. Ja. Want die worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Zo begon het en zo zal het ten nog wezen. Het is altijd al zo geweest. Sinds de Pinksterdag denk ik dan altijd maar voor het gemak. Uit Handelingen 2. Toch? Dat is waar het om gaat. En daarmee is meteen verklaard de noodzaak van de verschijning van de twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En voor degenen die denken dat de gemeente pas later, ergens halverwege die 70ste week of aan het eind ervan, eventueel zal worden weggenomen, verklaar mij nou eens waarom die twee getuigen moeten komen prediken in de straten van Jeruzalem als Israël de Bijbel daar nog mee bezig is. Om maar het dwarsstraat te noemen. Die ken ik het beste, dus dat is het makkelijkste. Hè? Is er nergens voor nodig? Integendeel, maar als alle gelovigen weg zijn straks, ja, dan wie moet dan het evangelie prediken? En daartoe verschijnen dan twee oud-testamentische gelovigen alsnog. En uiterlijk bij die gelegenheid worden ze nieuw-testamentische gelovigen, maar daar gaat het nou verder niet over. Maar dat is dus de logica van het verhaal. En dus, volstrekt gemeentelijke waarheid hier, waarin gezegd wordt, is geen ander werk Gods in onze dagen dan de verzameling van dat ene volk. En hij doet dat al inderdaad sinds de opstanding van Christus, feitelijk. En het zal voortgezet worden tot de 70ste week van Daniël. Dat is dus ruim voor de wederkomst van Christus. Al gebruiken sommigen de term wederkomst van Christus voor de opname van de gemeente. Dat brengt wat verwarring. Dus je zou het liever niet doen. Maar ruim voor de wederkomst van Christus, want die vindt op zijn vroegst plaats, de eerste facet ervan, vindt eigenlijk pas plaats aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daar zijn wij bij. En daarom gaan wij voor die tijd. Mede daarom gaan wij ook voor die tijd. De hitte gemoed in de lucht. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo komen wij dan voor de tweede maal in Efeze 3. Want daar waren we een paar weken terug ook al even. Waar immers de apostel zegt in vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods, die mij gegeven is aan u. Ik vestig uw aandacht op dat hij niet zegt die exclusief aan mij gegeven is, maar die mij gegeven is. En als ik zeg dat ik een doos sigaren gekregen heb, dat mag je niet zeggen, geloof ik. Op mijn verjaardag wil niet zeggen dat niet misschien iemand anders ook een doos sigaren gekregen heeft. Toch? Dus als de apostel zegt, het is mij... Ik was ook pas jarig, ik werd ook 52. Ja. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar vooruit. Het schiet me niks anders te binnen. Maar als hij zegt, het is mij gegeven, zegt hij niet, het is alleen aan mij gegeven. Toch? Sterker nog, een paar versen verder zegt hij dat het niet alleen aan hem gegeven is, maar ook aan anderen. En dat ik het aanhaal is natuurlijk, dat voelt u wel aan, omdat er zijn die zeggen dat het alleen aan Paulus gegeven is. En dat is niet zo. Nou zou het best kunnen wezen, ik acht die kans vrij groot, maar het zou best kunnen wezen dat specifiek gemeentelijke waarheid, die hemelse dingen, weet u wel, en de roeping van Efraïm, en dat heiden het evangelie zouden prediken aan de Joden, die specifieke gemeentelijke dingen, want dat zijn de specifieke gemeentelijke dingen, dat die voor het eerst bekend zijn gemaakt, wat de apostelen betreft, aan de apostel Paulus. Die kans acht ik vrij groot. Maar dat zegt niet dat hij de enige is die daarover mag of moet spreken. Toch? En dat zegt hij ook niet. En dat maakt voor ons dus ook helemaal niks uit. Want de apostel spreekt later in het meervoud over de apostelen. En hij had het over apostelen en profeten in vers 5. In het meervoud over dezezelfde zaken. Dus geldt net zo goed voor de andere apostelen. En dat hebben we natuurlijk al gezien uit 2 Petrus 3. Want Petrus verwijst in verband hiermee naar de apostel Paulus. Betekent dat al deze apostelen deze waarheid kenden. Toen heb ik dat nagevraagd aan iemand waar je niet zomaar aan zou denken. Namelijk aan Jacobus, de broeder des Heren. En die zei, ja hoor, God verzamelt zich in onze dagen een volk uit de heidenen voor zijn naam. En pas daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. Handelingen 15. En de man citeert dat bij notabene nog uit het Oude Testament. Hij wist het. Toen. Nou ja, dat was toen Paulus het ook wist hoor. Het was na de eerste zendingsreis van Paulus enzovoorts. Maar de apostel zegt niet dat het exclusief aan hem is. Integendeel, hij zegt alleen dat wat hij predikt, heeft hij rechtstreeks van de Heer ontvangen. Buiten de andere apostelen om. Maar het zou dus theoretisch nog wel zo kunnen zijn dat de Heer precies dezelfde dingen bekendgemaakt heeft aan de andere apostelen, enigerwijze. Want als wij vaststellen dat Paulus op de Sinaï geweest is en hij heeft daar die dingen ontvangen, waarom zou Petrus daar niet geweest zijn? Omdat het nergens staat. Nee, daarom mag ik daar, speculeer ik daar verder ook niet over. Dat doet me ook weinig te zaken, maar er staat toch niet dat hij er niet geweest is en dat hij het niet ontvangen heeft.
Handelingen 15, daar zelf
dan. Die zoek ik even op. Dat is Peters zijn uitspraak, hè? Handelingen 15, vers 11. Sluit heel goed aan bij Efeze 2 en 3. Dus inderdaad, daar staat, even kijken hoor, vers 7 heb ik hier alles geciteerd geloof ik, waarin me staat dat de heidenen het evangelie voor het eerst zouden horen uit de mond van Petrus en niet uit de mond van Paulus, maar dat even terzijde. Maar daarnaast in vers 11 zegt de apostel Petrus, maar wij geloven... Dat wil zeggen, wij uit de Joden, want het ging om de tegenstelling die er misschien wellicht was, althans in de praktijk, tussen gelovigen uit de Joden en de heidenen. Hier in Handelingen 15, dat was de hele discussie. Maar Petrus, als vertegenwoordiger van gelovigen uit de Joden, zegt, wij geloven door de genade, en dat is niet door de wet, door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij, de heidenen. Even over nadenken. Want het betekent dat de wijze waarop de heidenen zalig worden, dat is de norm. En de Joden volgen die norm. Heb je dat? Want er had ook kunnen staan, had voor de discussie hier niks uitgemaakt, er had ook kunnen staan dat de heidenen op dezelfde wijze zalig moeten worden als ook wij, Joden. Zo wordt er dikwijls over gedacht en daar protesteer ik ook nooit tegen, want natuurlijk is het zo. Maar hier wordt het officieel gezegd, in een officiële bijeenkomst, voor zover er iets officieels in de Bijbel is, is dit officieel. Er is een vergadering belegd speciaal over dit thema. En Petrus zegt, en neemt dus een standpunt in, en hij zegt, wij Joden moeten op dezelfde wijze zalig worden als de heidenen. Dat is de norm dus. En inderdaad niet uit de wet, dus, maar inderdaad uit de genade. En dus betekent het weer dat heiden en joden gebouwd worden op hetzelfde fundament en dat soort dingen meer. En dat is Efeze 2 en 3. En dan te bedenken dat Efeze 2 en 3 beschouwd worden als de kern van specifiek gemeentelijke waarheid in onze dagen. Ik zie dat zo niet, maar sommigen zien dat zo. Wel nu, het staat in Handelingen 15 ook en dan zegt Petrus het. Toch? En er was ruim voor dat Paulus deze brief schreef hoor, aan de Efeziërs. Jaren daarvoor. Nou goed, terug naar Efeze 3 dan.
Wat vraag ik om niet Paulus de mijn evangelie zijn in Romeinen
16?
Andere apostel geopenbaard is.
Ja, of dan een andere apostel geopenbaard is, dat weet ik dus niet. De kans bestaat ook, want dan ga ik even verder op die kansen door. Het zou best kunnen dat Petrus ook op de Sinaï geweest is, bij wijze van spreken. Het staat niet in de Bijbel, het staat ook niet dat het niet zo was. Dat laat het open. De kans is ook groot dat de andere apostelen deze dingen gehoord hebben van de apostel Paulus. Why not? Waarom niet? Maar daarna moet ik er dan weer op wijzen dat voor zover wij weten heel wat van de apostelen Paulus nooit ontmoet hebben. En dat ze al uitgezworven waren, om zo te zeggen, al predikend in de diverse landen, onder de diverse volkeren, zelfs voor de roeping van Paulus al. Daar is een redelijk goed bewijs voor. Dat is namelijk dat we van alle apostelen alleen Petrus en Johannes nog maar tegenkomen na de Pinksterdag. En eventueel Jacobus. Dat wil zeggen de apostel Jacobus, maar die lezen we alleen van dat hij gedood werd. En bovendien weten we daarvan, maar dat staat niet in de Bijbel, maar daar weten we van, dat hij ook meteen na Pinksteren vertrokken is naar het buitenland en voor de gelegenheid ooit terug was in Jeruzalem en toen werd hij gedood. Waarna men de man alsnog begraven heeft daar waar hij zijn zendingsgebied had. En dat was ver weg in Spanje. In Baskenland. Staat niet op ons programma, het is te ver weg. Ik zou er graag naartoe gaan. Maar vooruit, dan houden we nog te goed aan. Dat is wel helemaal zo. Met andere woorden, de apostelen waren allemaal weg. We hebben alleen Petrus en Johannes eerst nog en daarna alleen nog maar Petrus. Dus van wie die het dan gehoord hebben, ik weet het niet. Ik weet het donderdag niet. In ieder geval, als de apostel dat evangelie spreekt over het evangelie in de zin van mijn evangelie, dan betekent gewoon dat hij verantwoordelijk is voor de prediking daarvan. Hetgeen niet zegt dat anderen er niet voor verantwoordelijk zijn. Het is precies hetzelfde. Het is gegeven aan mij. Dus zegt hij, het is mijn evangelie. Want ik heb het van de Heer ontvangen. En dat lijkt mij persoonlijk argument genoeg. Want het is niet exclusief. Anderen kunnen datzelfde evangelie ontvangen hebben. Hoe? Ja, dat doet weinig de zaken. Dat ze het ontvangen hebben lijkt mij een duidelijke zaak.
Het
lijkt
me... Ja, u zegt, er is maar één evangelie.
Ja, daar komt het dan nog bij, maar dan kom je nog ingewikkeldere problematiek terecht. Want men kan onderscheid maken in verschillende evangeliën in de Bijbel. Men moet het echter wel op de goede manier doen. En als men het doet, dan maak ik in ieder geval onderscheid tussen wat genoemd wordt het eeuwig evangelie. Voor zover ik er wat van begrijp, is dat gewoon het evangelie als zodanig de meest fundamentele basis daarvan. Enzovoorts, namelijk dat God woord is, schepper is, die zich openbaart en men zou zich aan hem onderwerpen. Heel algemeen. Daarna wordt gesproken over het evangelie, Romeinen 1, vers 1 tot en met 4. Het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Kortheidshalve het evangelie van Christus. Ook genoemd overigens gewoon het evangelie der genade Gods, waarbij der genade Gods gewoon een nadere verklaring is van het woord evangelie. Het evangelie is namelijk de prediking van de genade in plaats van de wet. Of van het nieuwe verbond in plaats van het oude verbond. Maar dat zijn zo van die termen. En dat evangelie spreekt gedetailleerd over de Heer Jezus Christus. Die inderdaad kwam, leed en stierf en uit de dood werd opgewekt enzovoort. En daarmee eersteling werd van de nieuwe schepping en oorzaak voor eeuwige zaligheid enzovoort. Dat is het normaal wat wij gewoonlijk onder het evangelie, dan wel onder het eenvoudig evangelie in jargon, verstaan. En begrijp me nou goed, nou heb ik niet twee verschillende evangelieën genoemd. Ik heb alleen gezegd, dit gaat om verschillende termen. En zo verschillend zijn ze niet, ze liggen rechtstreeks in elkaars verlengde. Het tweede is een verdere uitwerking van het eerste. Het eerste is algemeen. Schepper. U weet wel, prediker. Gedenk uw schepper in de jongelingsjaren eer dat de kwade dagen komen enzovoort. Het is toch gewoon evangelie. Meer niet. Dan hoeft men nog niet eens wat te weten over de Heer Jezus als zodanig. Het gaat er maar om dat men zich onderwerpt aan God, aan de schepper. Dat men hem zoekt, hem dient enzovoort. En die zou zich bekendmaken. Was zijn belofte. Enzovoort. Maar als hij dat doet, dan krijgen wij het evangelie van God. Dat is een eeuwig evangelie overigens. Maar niettemin het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus. Of gewoon het evangelie van Christus. Of omdat evangelie is per definitie evangelie der genade Gods. Evangelie uwer zaligheid wordt het ook genoemd. Woord der waarheid trouwens ook. En noem maar op. Dat is het, laat ik zeggen, het bekende, eenvoudig evangelie. Daarna echter wordt ook dat evangelie verder uitgebreid. En wordt vervolgens gesproken over de consequenties van de opstanding van Christus. Wat is er het gevolg van? Behalve dan dat iemand die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wat is er verder het gevolg van? En dan krijgen we twee varianten die elkaar niet eens helemaal uitsluiten, maar die op verschillende tijd in de praktijk betrekking hebben, omdat het gevolg van de opstanding van Christus in verschillende tijd inderdaad verschillend is. Dat is makkelijk genoeg. Laat ik dan eerst maar noemen, omdat het meest voor de hand ligt, het evangelie van het koninkrijk. Maar daar zitten de twee voorgaande gewoon in opgesloten. Namelijk, men zou zich onderwerpen aan de schepper. Punt 2, men zou geloven in de Heer Jezus Christus en als gevolg daarvan zou men deel hebben aan zijn koninkrijk, hier op aarde wel te verstaan. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Maar dat begint heus met God en zijn zoon enzovoorts. En dan koninkrijk, aardse strekking daarvan. Daarnaast kennen wij wat wij dan maar noemen het evangelie van Paulus. Dat noemen wij zo omdat hij het noemt mijn evangelie inderdaad, die uitdrukking. Daar houdt zich niet zozeer bezig met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, om de eenvoudige reden dat dat voorlopig niet aan de orde is, dan wel zou zijn. In ieder geval de eerste 2000 jaar niet. Want het vervolg op de dood en opstanding van Christus is in de eerste plaats, omdat het chronologisch in de eerste plaats komt, de verzameling van een volk voor zijn naam uit de heidenen met een hemelse bestemming en erfenis. En dat noemt hij dus mijn evangelie. Maar feitelijk liggen daar ook de voorgaande twee in opgesloten. Evangelie van het koninkrijk, zoals het in de Bijbel genoemd wordt, spreekt naar de toekomst gericht over aardse zaken. De evangelie van Paulus spreekt naar de toekomst gericht over hemelse zaken. Maar aangezien het toch bij elkaar hoort en aangezien het koninkrijk op aarde alleen komt als het eerst in de hemel gevestigd is, liggen die twee toch ook in elkaar verlengde op een of andere wijze. En verder vormen ze uiteindelijk ook één geheel. Dat wil zeggen, men kan er onderscheid in maken, de Bijbel doet dat ook, maar men zal niettemin zien dat ze bij elkaar Dat ze bij elkaar wel degelijk één geheel vormen. Daar gaat het maar om. Bovendien, wij zijn aanhangers van het evangelie van Paulus, zal ik maar zeggen. Wij geloven in de hemelse roeping van de gemeente. Maar wij geloven net zo goed dat als Israël tot geloof komt hier op aarde, dat dan het koninkrijk van Christus openbaar zal worden. Dat wil zeggen, wij geloven net zo goed in het evangelie van het koninkrijk. Maakt verder niks uit. Alleen het is niet actueel om het... Om dat aspect, zal ik dan maar zeggen, te prediken. Of om dat aspect van het evangelie, of dat evangelie gewoon te prediken. Omdat we weten dat het in onze dagen niet zal gebeuren. En zelfs niet gebeuren kan.
Ja, het is toch ook een voortvloeiing. Als de Heer Jezus zegt, ik zal u de trooster zenden. Die zal u leiden in al de waarheid. Ik bedoel, dus waren dingen die eertijds misschien minder bekend waren. Maar de trooster heeft... De geest heeft er geleid in al de waarheid, zodat het
ja.
Breder werd.
Nou, dat is dan nog een antwoord op de vraag, hoe wisten die andere apostelen dan? Dat is het meest voor de hand liggende antwoord eigenlijk. Ze zouden tot de geest ontvangen, die zou hen in heel de waarheid leiden en pas daarna zouden ze gaan prediken, of niet? Nou, dat staat er eigenlijk zo. Er staat dat de discipelen aan de Heer Jezus vragen... In handelingen 1, na zijn opstanding. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk, het koninkrijk aan Israël, weder oprichten? Toen vroegen ze een paar dingen te veel in één keer. En toen was de vraag dus ook niet meer met ja of nee te beantwoorden.
Ja.
En toen zei de Heer tegen hen... Het komt er niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen. En wat zou die doen? Dat had de Heer een poos terug al gezegd, enige weken daarvoor. Die zou hen in heel de waarheid leiden. Die zou het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Waarmee men gezegd wil zijn dat waarheid omtrent Christus in het Oude Testament ook van toepassing zou blijken te zijn op de gemeente. Wij zijn immers het lichaam van Christus. En wij delen immers in de zegeningen van Christus. Dus die zal het uit het mijne, schriftplaats in het Oude Testament over Christus. Die zal het uit het mijne nemen en zal het u bekendmaken. Daarna staat er, hij zal mij verheerlijken. Ik kan niet missen, want de eerste verheerlijking van Christus is de gemeente. Die is immers tot heerlijkheid van Christus, of niet? Dus het gaat over gemeentelijke waarheid. Dat zal de Heilige Geest doen, de gelovigen, in heel de waarheid. In heel het Oude Testament dus. Leiden, hetgeen veronderstelt dat het nog gebeuren moest. En dat het dus delen van de waarheid waren waarin men nog niet geleid was. Hebben we die? Het zijn de verborgene dingen. En dus inderdaad, ze zouden door de geest daarin geleid worden. Hoe de geest dat gedaan heeft, dat weet ik niet. Dat de geest het gedaan heeft, dat lijkt me duidelijk.
Spreken tongen verder?
Ik denk het niet. Als je zo ziet, het spreken in tongen was spreken over de verborgenheden. Het spreken van verborgenheden. Als we die toen begrepen hebben, meteen waag ik te betwijfelen. Maar u en ik worden ook geacht te begrijpen dat als men het evangelie predikt, dat men bij die gelegenheid niet meteen over specifiek gemeentelijke waarheid spreekt. Dat is immers op dat moment niet aan de orde. En als men dus vaststelt, stel dat men het doet, hè, stel dat men vaststelt dat Petrus op de Pinksterdag niet spreekt over wat wij noemen specifiek gemeentelijke waarheid, zo wat. Trekken we dan de conclusie dat hij dat dus niet wist? He? Eenvoudig omdat hij het niet zei? Dat is dwaas, hoor. Was niet aan de orde. Het ging om geloof in de Heer Jezus Christus. En wat er wel meteen staat, is dat de gelovigen werden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. En ik heb geen reden om daarna ooit een keer te concluderen dat er later ineens sprake was van ineens een heel andere gemeente. Zoals soms geleerd wordt. Oh, er is geen enkele aanleiding toe. Bovendien, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om hoe de andere apostelen dit geleerd hebben. Het gaat erom dat Paulus zegt, ik heb het geleerd en het is mijn eigendom. Hij heeft het mij gegeven. dat de Heer het ook aan anderen gegeven heeft, doet daarbij helemaal niks ter zake. Toch? En dus zegt hij, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Zijn wat ongelukkige voorzetsels misschien, maar dat betekent dat God het aan Paulus gegeven heeft en dat Paulus de verantwoordelijkheid had het aan u bekend te maken. En dat dat de betekenis is van mij gegeven, namelijk aan mij, blijkt uit vers 3. Namelijk dat hij mij, dan gaat hij dus op dat mij in. En dan zegt hij niet, hij heeft het aan mij gegeven en niet aan anderen. Hij zegt nee, het is aan mij gegeven omdat het door mij aan openbaring is bekendgemaakt. Rechtstreeks van Gods wegen namelijk. En daarom beschouwt hij dat zijn eigendom. Omdat het niet afhankelijk was van andere apostelen of andere profeten of hoe je ze maar noemen moet. Maar in tegendeel, hij heeft het rechtstreeks van de Heer ontvangen. En dus was het zijn eigendom. En zijn verantwoordelijkheid. Of nog anders, het was zijn genadegave.
Maar ik zeg nog iets verder. Een verschrikkelijk groot plan met Paulus gaat. Ik bedoel, als je die andere discipelen had, die waren altijd bij Jezus geweest. En ja. Paulus die had eerst zeg maar, de mensen vervolgd.
Ja.
En toch, als je ziet hoeveel brieven, het grote gedeelte staat toch allemaal uit brieven van Paulus in het Nieuwe Testament. Dus dat zeg je allemaal van Paulus.
Ja.
Dan nog weinig van de andere apostelen.
En mocht je nou vragen waarom dat is...
Ja, daar heb ik een beetje moeilijk mee.
Ja. Nou, er is maar één antwoord op de bijzondere positie van de apostel Paulus. Ja. De begrote, bevoorrechte positie. De alles overheersende positie van de apostel Paulus. Er kan er maar één zijn. Kan maar één reden voor zijn. En dat is... Die andere apostelen waren allemaal Joden. En toen roept dus weer iemand, en Paulus ook. Toen zeg ik, ja, maar daar gaat het nou niet over. Want wat Paulus was en alle andere apostelen niet, was een heiden. En God had een heiden nodig als type en voorbeeld van de gemeente. Die immers geacht wordt fundamenteel voor te komen uit de heidenen. En die geacht wordt geplaatst te zijn in deze priesterlijke functie, in de dienst aan God. En Paulus als voorbeeld van de gemeente is inderdaad Paulus de Romein. En daarna zeggen, maar hoe kan dat, want het zou toch allemaal via Israël gaan? Dan zeg ik, nou, Paulus was toch een Israëliet. Maar hij was een Romein. Zie je? En daarna zegt iemand, maar het zou toch via, dat hoor je nooit, maar dat geeft nou niet, maar ik verzin het nu. Dan zegt iemand, maar de beloften waren toch gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Ephraim. Dan zeg ik, nou, dichterbij kan het niet, want Paulus was uit de stam van Benjamin. Dat was de enige echte volle broer van Jozef. En via Jozef van Ephraim. Heb je die? Uit dezelfde vader en moeder als Ephraim. Toch? En die vader en moeder waren de opa en oma, dus zou ik maar zeggen, van Ephraim. Dus beter kan het niet. Maar primair heiden, daarna, volle broer van Jozef. En dus was hij uit Israël. En voor zover het uit de Joden was, nou, hij was toch ook nog een Jood. Dat wil zeggen, al die aspecten van de gemeente liggen erin opgesloten. Als u zegt, de gemeente is toch op een of andere wijze uit Juda, dan zeg ik, ja, ook via Paulus is het uit de Joden in godsdienstige betekenis van het woord dan. Maar het zou toch van Ephraim zijn? Ja, inderdaad, het is uit Ephraim. En u zegt, het zou toch een heiden zijn? Het zou toch uit de heiden zijn? Ja, inderdaad, maar dat laatste staat bovenaan. En dat is het wat Paulus onderscheidt van de andere apostelen. De theorie bestaat namelijk dat alle andere apostelen net zo goed uit Benjamin waren. Maar die is niet te bewijzen. Het bestaat namelijk, maar ik weet niet waar de theorie vandaan komt. Dus ik kan hem ook niet wegen. Zoals ik kan hem niet beoordelen echt. De theorie bestaat namelijk alle bewoners van Galilea, alle Galileërs dus, per definitie uit Benjamin waren. En dat het verschil tussen Judea en Galilea in de praktijk, u weet wel, Judea het zuidelijke deel en Galilea het noordelijke deel, dat het in de praktijk tot stand gekomen is door de scheiding van de Joden in de afstammelingen van Juda aan de ene kant en de afstammelingen van Benjamin aan de andere kant. Of dat zo is, weet ik niet, maar het zou kunnen. Ik heb er mijn twijfels over. Ja, nou, het punt is, men zit altijd met het probleem, waarom waren de Heer en de discipelen allemaal uit Galilea en niet uit Judea? Waarom waren het nou zo nodig Galileërs? Het heeft men uitgevonden, nou, dan zal het wel zo weten, want zo zit de theorie vermoedelijk in elkaar, maar dat kan ik niet nagaan. Misschien was het dan toch een andere stam en waren zij allen uit Benjamin. En Benjamin staat voor, u weet wel, gelovig overblijfsel en dat soort zaken. De bevoorrechte zoon van Jacob, omdat hij de jongste was en dat soort dingen. Dus ik denk dat men iets heeft kloppend willen maken. Want ik heb een heel andere verklaring. Ik heb een verklaring voor waarom ze Galileërs waren. En niet Judeërs. Omdat de term Galilea nou eenmaal verwijst naar Gallië en dus naar de Kelten en dus naar de 10 stammen van Israël. Ik denk dat zo het verhaal in elkaar steekt en dat er dus de typologische verklaring voor is en geen causale. Maar goed, dat is nou maar een verre zijlijn. Waar het maar om gaat is, als u vraagt, wat is nou echt waarom nou die bijzondere positie van Paulus, is er maar één antwoord. Omdat hij een heiden was. Maar ik dacht dat ik dat al uitgebreider had toegelicht. Heel de bediening van Paulus berust op het feit dat hij heiden is. En deze brief uit Efeze, of aan Efeze, zou hij niet geschreven hebben als gevangene van Christus Jezus. Dan lees ik toch maar even vers 1. Ik dacht hem over te slaan. Als gevangene van Christus Jezus. Ware het niet dat hij een Romein was, want als hij een Jood was, had hij niet gevangen gezeten. Laat staan dat hij had gevangen gezeten in Rome. Dat weet u toch, hè? Hij deed als Jood wat vreemde dingen, toen pakten de Joden hem op, enzovoorts. Maar ik kwam in Romeinse handen en toen zei die Romein, die zei bij gelegenheid, die zei, ik zou je vrijgelaten hebben, Paulus, is geen schuld in die man, ik zou hem gewoon vrijlaten. Maar ja, hij heeft zich op de keizer beroepen. Maar Paulus kon zich alleen maar op de keizer beroepen, omdat hij Romeins staatsburger was. En dus als Romein zat hij voortaan gevangen, als Romein kwam hij in Rome terecht. En als Romein in de gevangenis in Rome schreef hij deze brief. Als heiden dus. En daar gaat het om. Dat maakt zijn bijzondere positie. En nu ik daar dan toch over heb, ik moet eigenlijk alweer ophouden, helaas. Maar nu ik het daar dan toch over heb, wij horen dikwijls spreken over de bekering van Saulus. De bekering van Paulus. Op de weg naar Damascus. Daar hebben we geen moeite mee. Totdat er vragen gesteld worden. Want men zegt dan in sommige kringen, dat zijn de meer orthodoxe kringen trouwens, zegt men, zie je wel, je moet een krachtdadige bekering ondergaan. God moet je grijpen en anders is het niet goed. Dan zitten we met een probleem. Bovendien, wij zitten met een ander probleem. Er is bij God geen aanneming des persoons. Waarom greep je dan toch Paulus? Ik, ja, natuurlijk, maar dat is de antwoord gewoon uitgelaten, waar het staat, en in Handelingen trouwens ook. Maar niet een antwoord tegen de vraag, op de vraag zoals ik hem stelde, waarom dan toch, het zal toch in strijd zijn met, er is bij God geen aanneming des persoons, enzovoorts. En uiteindelijk een goed antwoord. Het antwoord is dat het ook niet gaat om de bekering zozeer van Paulus, het gaat om de roeping van Paulus. Hij wordt door God gegrepen, niet om behouden te worden, maar in een bepaalde dienst. Als u dan zegt, ja, maar bij die gelegenheid kwam hij toch pas tot geloof en werd hij dus wedergeboren. Zeg, ja, dat kan nou wel zo wezen. Maar diezelfde Paulus in Handelingen 1 zegt dat hij van moedersbuik aan, heb je dat? Dat wil zeggen dat God tevoren ook al met hem bezig was. En dat betekent, moet je eens opletten, dat klinkt filosofisch, maar het is echt een volstrekt bijbelse waarheid. De gedachte is namelijk dat wanneer men zoekt, de waarheid zoekt, zal men die vinden, want God is de waarheid en zal zich openbaren. Of wanneer men de wijsheid zoekt en vroeg zoekt, in elk geval, zal men die vinden, want de wijsheid zal zich openbaren. De vraag is dus uiteindelijk, waarom heeft God zo lang gewacht? Dan wel, waarom heeft de Heer zo lang gewacht met zich aan Saulus te openbaren? Want ik heb er nooit enige twijfel aan gehad dat Saulus inderdaad bewust oprecht zoekende was. Op grond van de schrift niet namelijk. Maar waarom verkeerde hij dan toch zo lang in onwetendheid? Waarom openbaarde de Heer zich niet aan hem? Wel, daar is een goede reden voor. De Heer wilde hem eerst een en ander laten leren. Hij heeft hem laten grootbrengen onder de wet. Om hem te laten zien in de praktijk van zijn leven waar die wet toe zou leiden. Om maar eens één dwarsstraat te noemen, want er zijn natuurlijk veel meer argumenten nou te noemen. Maar de Heer heeft hem zo lang laten gaan om hem op te voeden. En het heeft perfect geholpen. Want u weet hoe Paulus allergisch was later voor die wet. En hij beschouwde dat schade en drek. En hij herhaalt de termen meerdere malen. En als het gaat over de prediking van de wet, zegt hij, dat komt van de engel van Satan. Toch? En ieder die een ander evangelie brengt, gelaten een. Maar dat is de wet, dat kan niet missen, lees die brief maar. Die zij vervloekt. Sterkere uitdrukkingen denk ik niet dat je kunt gebruiken, eerlijk gezegd. Jazeker, twee keer achter elkaar. En daarna zegt hij nog, gij krankzinnig, hij versnijdt allemaal voor krankzinnig. Kijk, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, enzovoort. Alles in verband met die wet. Want hij wist waar, uit ervaring waar de wet toe leidt. De wet is namelijk, en maakt dus, vijandschap tegen God. Ja. En het leidt tot de verwerping en kruisiging van de Heer Jezus. En daarna het leidt tot de vervolging van allen die hem aanhangen. Van alle christenen dus. En dat is de reden. Maar waar het in werkelijkheid om gaat, is niet zozeer de bekering of het tot geloof komen van de apostel Paulus. Lees de gebeurtenissen maar na, zoals ze in de Bijbel staan. Ik heb het laatst gedaan. En dan blijkt dat het niet gaat over dat hij tot geloof kwam, maar dat het gaat over zijn roeping. Het ging om de bediening waarin hij zou staan. En daarom heeft de Heer wat lang gewacht om zich aan hem bekend te maken. Hij is dus al begonnen met zijn opleiding, om zo te zeggen, voordat de man tot geloof gekomen was. En ik denk dat dat nog wel gebeurt zo.
Hij zegt dat ook al. Ik wil dat doen, dat heb ik wel. Maar het was hem opgelegd, hè?
Ja, precies. Maar die roeping, dat was hem opgelegd. En lees maar na zijn zogenaamde bekeringsgeschiedenis. En natuurlijk was het zijn bekering. Maar zoals het beschreven staat, was het de geschiedenis van zijn roeping. Werd meteen gezegd. Ik heb hem verkozen. Hij zal mij verheerlijken, hij zal voor mij lijden, enzovoort. Hij is mijn uitverkoren vat, gereedschap, enzovoort. Het ging niet om dat hij wedergeboren werd, dus het ging erom dat hij inderdaad door God gebruikt zou worden. Maar zijn opleiding daartoe, zou ik maar zeggen, zijn voorbereiding of opvoeding voor die bediening, was al veel en veel eerder begonnen. Toen hij nog bij moeder thuis was, van moeder schoot aan. Hoeft niet noodzakelijk vanaf zijn geboorte te zijn, maar in ieder geval vanaf heel vroeg. En daar gaat het om. En ik denk dat het inderdaad nu nog wel gebeurt. En dan vinden we ineens een heel andere nadruk. Waar het om gaat is dat deze Romein, Paulus, met zijn Joodse opvoeding een ideale man was inderdaad om tot voorbeeld te dienen voor heel de gemeente. Want kenmerkend is dat de heidenen het evangelie prediken. Aan de Joden in de eerste plaats en aan de rest van de volkeren. En dat is precies wat Paulus deed. Lees het maar na. Ik zeg het in volle verzekerdheid. Zo is het. Lees het maar na. Dat is wat hij deed. Daar heb je geen enkel probleem over, geen enkele vraag daarna over. Dat is wat hij deed. De Romein, Paulus, die het evangelie predikte. Eerst aan de Joden, primair aan de Joden en vervolgens aan de heidenen. Het is altijd zo gebleven. Daar heb je alle vragen mee opgelost. Nou goed, dat is dus Paulus. En daarom kan hij ook met zoveel nadruk zeggen, het is mij gegeven dat hij mij, vers 3 van Efeze 3, dat hij mij door openbaring, want dat door openbaring is het antwoord dus op de vraag, hoezo mij? heeft mij gegeven aan u. Hoezo mij? Waarom Paulus? Wel, zegt hij, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Dat heeft niet van anderen gehoord, maar rechtstreeks. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, is dus hetzelfde als wat staat in Galaten 1, maar dat hebben we al gelezen. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, en dan zijn we bij die zin, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende, dat lezende namelijk, kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En als het goed is, hebben we dat dus inmiddels bemerkt, want we hebben al heel wat oudere brieven van de apostel Paulus inmiddels onder ogen gehad. En het blijkt dat hij tot op heden in ieder geval in al die brieven daarvan gesproken heeft. Niet uitgebreid wellicht, maar hij heeft die dingen genoemd en heeft dus gewezen op deze speciale waarheden die inderdaad de gelovigen zouden kennen. Maar het zijn die dingen welke, vers 5, in andere eeuwen, dat zijn noodzakelijk de voorgaande, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is ontsluierd, geopenbaard. En dat betekent dat voor zover wij zeggen dat het voorheen wel bekendgemaakt is, is het dan toch altijd gebeurd onder de bedekking, onder de sluier. Want nu is het geopenbaard en dat betekent letterlijk, nu is die sluier weggenomen. En nu begrijpen we bijvoorbeeld ineens dat die uitspraak uit Jesaja, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord enzovoort, dat het een uitspraak is over de verborgen waarheden van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. En achteraf zeggen we, maar het staat dus toch in Jesaja. Nou, en niet alleen in die tekst in Jesaja, zeg. Maar goed, dat is ons onderwerp nu verder niet. En bovendien zijn wij aan het einde van onze tijd. Dus, was er nog een vraag? Is dat zo? Was er nog een vraag? Oh, broeder Schepers, die had wat had, iets op het hart.
Ja, we hebben over die evangelie. Maar Jan, die kon met zekerheid zeggen toen hij in de grootste nood was, ik weet dat mijn verlosser leeft.
Schitterend, broeder, ja. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Zij Job. Terwijl als wij de term tegenkomen, dan zeggen we, ja, hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. Maar het leuke van de uitspraak in Job is, dat het is of, maar dat is een moeilijke, of het is een vooruitgrijpen op de toekomst, maar dat ligt niet zo voor de hand. Dat lijkt trouwens op wegredeneren. Of hij kende die waarheid van God die woord is, God die een plan is, en dus kende hij de waarheid dat het lam Gods geslacht is voor de nederwerping der wereld. En dus ook opgestaan. En daar leefde hij uit. Maar feitelijk, daar leefde Abraham ook uit. Volgens Romeinen 4. Dan zijn we weer terug bij het thema aan het begin van de avond. Inderdaad, deze dingen stonden tevoren vast. Gods plan is onveranderlijk. En daarom kon God ook in oudtestamentische tijd geloof rekenen tot gerechtigheid. En de mens begenadigen. Begrijp je wel? Vooruitgrijpend op wat nog gebeuren moest, zeggen wij dan. Maar beter is te zeggen, teruggrijpend op dat plan Gods, wat aan de basis ligt van de wereld waarin wij leven. Terwijl er geen enkele twijfel over is dat dat plan ook inderdaad precies zo zou worden uitgevoerd. En dat al Gods beloften zouden zijn ja en amen in Christus. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we inderdaad door één geest tot u mogen naderen. En dat we tot u mogen naderen om inderdaad onze levens aan u ter beschikking te stellen. En onze lichamen mogen stellen en kunnen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Wij danken u Vader dat u ons verlost hebt inderdaad van de dienstbaarheid der verderfenis. Maar nog meer dat u ons inderdaad ook in de vrijheid geplaatst hebt opdat wij in die vrijheid u zouden dienen. Inderdaad ons aan u ter beschikking zouden stellen zodat u aan onze levens inhoud zou geven. Wij danken u dat wij uit uw woord mogen leren dat u ons inderdaad wilt gebruiken natuurlijk in de toekomst. Straks in de dagen van uw wederkomst en de openbaring van uw koninkrijk. Maar daartoe wilt u ons nu reeds voorbereiden en opvoeden. Daartoe wilt u ons nu reeds doen groeien in het geloof, opdat we mogen komen tot die mannelijke rijpheid waarover uw woord spreekt. Wij danken u voor dat werk wat u begonnen hebt in de gemeente als zodanig, maar ook in elke gelovige. En we bidden u of u inderdaad dat werk wilt voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. We danken u dat we daarop mogen vertrouwen en onszelf bij u mogen aanbevelen. Omdat wij onze verwachting gesteld hebben op de vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Omdat wij mogen hebben die levende hopen, mogen uitzien naar die toekomende erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Wees u daarom ons nabij, met uw genade en met uw kracht, om Christus wil. Amen.